bevolking. Dat is de kern van het probleem. Het laatste rapport van World Watch Institute, State of the World 2004, heeft beschreven hoe dat vandaag 364 miljoen Indiërs en Chinezen met dezelfde ecologische voetafdruk door het leven gaan als de gemiddelde westerling. Dus dit zie je dat dat een serieus probleem is. Het gaat niet langer, en dat is ook een heel grote misvatting bij veel mensen, het gaat niet langer over de kloof tussen Noord en Zuid in geografische betekenis. Het gaat over een kloof tussen geglobaliseerde rijken en gelokaliseerde armen. De kloof geografisch Noord-Zuid wordt vandaag geproduceerd in elk land. In India en in China zijn daar twee beste voorbeelden van, dat je daar een groep krijgt van 10-20% van de bevolking met een zeer sterk stijgende milieu-impact. En anderzijds een zeer grote onderklasse die geen koopkracht heeft, die niet meetelt voor het kapitalistische wereldsysteem. Dat is de kern van het probleem. Ik heb daar straks heel veel gehoord over technologisch optimisme. Dus wat jij daar vertelt is natuurlijk allemaal technologisch optimisme. Het trachten op te lossen van de problematiek via het naar voren schuiven van nieuwe technologieën. Ik ben zelf burgerlijk ingenieur, gedoctoreerd in materiaalkunde, milieukunde. Ik ben dagelijks bezig met het verbeteren van de technologie. Ik ben dagelijks bezig, ook voor Umicore trouwens, met het verbeteren van de eco-efficiëntie. Maar als je niet tegelijkertijd inspeelt op het sufficiëntiebegrip, want als je enkel inspeelt op efficiëntie, enkel verbetert van technologie, zonder in te spelen op hebben die technologie op zich wel nodig, dan heb je een contraproductief
maar
proces.
Ik heb ooit
Ik kan nog eventjes verder willen gaan met het voorbeeld van de auto. Dat is daar straks ook al aangehaald. Het rendement van de auto is iets verbeterd over de laatste 20 jaar via enorme technologische verbetering. Anderzijds is het aantal kilometers dat wordt gereden met veel grotere factor gestegen. Het resultaat daarvan is netto gezien een grotere impact. Dus hier zit je met de kern van het probleem. Zolang de drijvende kracht van het wereldsysteem gericht is op productie om de productie, winst om de winst, groei om de groei, dan kan je nooit.
Ja, maar dat begrijp dat ik probleem allemaal wel. Ik heb ooit een boek geschreven over de economie van het genoeg. Dus ik weet precies wat je bedoelt. Alleen, ik heb nooit een goed voorstel gehoord, behalve fiscale maatregelen en wetgeving en andere, hoe je dat bereikt. Ik heb geen voorstellen.
Maar ik geloof niet dat die oplossingen voor het gegrijpen liggen binnen het bestaande bestel. Het bestaande bestel is onverzoenbaar. Vermeers noemt dat de Skylla-Charybdis inpassen. De Skylla-Charybdis inpassen dat die zegt dat zolang het huidige bestel in voege blijft, je nooit tegelijkertijd de sociale rechtvaardigheidscrisis, de ecologische crisis kunt oplossen. Dat is voor mij een waarheid als een koe.
Ja, je wordt elke dag sterker. Maar nou praktisch. Het bestel is vreselijk, dat snap ik. Maar nu praktisch, wat doe je ermee? Om een voorbeeld te noemen, ik hoorde een belangrijke opmerking over het wereldhandelssysteem en de vrije markt. Nou, dat 20 jaar geleden kwam die ideologie op. Ik beschouw de marxisten even ernstig als in de jaren 50 en 60 de marxisten. Hè, zware ideologische concepten van de marxisten. Nou, de Tobin-tax is een middel om de marxisten de voet dwars te zetten met fiscaliteiten. Dan heb je dus over de verandering van het bestel. Die richting moet je opdenken. En dan komen we een stuk in de buurt van een verandering van het bestel en technologische oplossingen. Want beide systemen, dus ze sluiten elkaar niet uit, maar ze moeten elkaar aanvullen.
Maar je hebt een utopische dimensie nodig, want als je enkel op het realisme inwerkt, dan kan je enkel graduele kleine verbeteringen op één plaats te werk stellen en ergens anders verlies je 10 keer meer. Dus zolang als je niet beseft wat de kern van de problematiek is en dat je dat goed probeert te communiceren naar de bevolking toe, want het is uiteindelijk ook in een verlicht eigen belang van de mensheid zelf dat zij begint in te zien dat de ecologische overshoot die wij nu hebben en die jaarlijks groter wordt, dat die niet kan blijven gerekt worden. Op een bepaald moment komt je tot een crash. Dat is hetzelfde, denk ik, met het voorbeeld van het klimaat. Het klimaat verandert enerzijds gradueel. Heeft door heel de geschiedenis heen heeft die natuurlijke, graduele klimaatswijziging ondergaan. Dat is wat er vandaag bezig is. Graduele wijzigingen, de projecties zijn temperatuurstoename van 1,5 tot 5,8 graden Celsius in een periode van 100 jaar. Maar dat zijn enkel maar de graduele wijzigingen. Daar kan je ergens nog aan aanpassen, zolang dat die binnen bepaalde grenzen blijven. Wat we ook weten uit de milieuwetenschap, is dat er ook abrupte wijzigingen zijn. En dan spreken we over meer apocalyptische en catastrofale fenomenen.
Dat zal met het klimaat zeker gebeuren.
Dat gebeurt met het klimaat zeker. Ja. De uitschakeling van de golfstroom is het eerste dat we kunnen verwachten. Boven een bepaalde kritische drempelwaarde krijg je een bifurcatiepunt. Als je daar voorbij gaat, dan krijg je een plotse herorganisatie van het systeem. Dat is in het verleden heel dikwijls gebeurd met de golfstroom trouwens. Het probleem is dat niemand, geen enkele wetenschapper, de juiste ligging kent van die kritische drempelwaarde. Sommigen spreken van 3 graden Celsius opwarming, anderen van 4 graden. Het zou er even goed 5 kunnen zijn, het zou er 6 kunnen zijn, het zou er maar 2 kunnen zijn. Niemand weet het met enige zekerheid. Dat is dus vandaag het dilemma waarvoor we staan. Wat er ecologisch gezien nodig is, is politiek blijkbaar niet haalbaar. En anderzijds heb je dus het omgekeerde. En dat is de eeuwige impasse waarmee je zit als je binnen het kader van het huidige systeem blijft denken.
Maar ik denk dat je moet altijd de twee combineren.
Het is belangrijk dat mensen zoals jullie, die in het beleid zitten, dat ze inderdaad maatregelen uitwerken die in de juiste richting evolueren. Maar je mag nooit denken of de illusie hebben dat je daarmee gaat komen.
Wachtend als, bij manier van spreken, de grote revolutie er is, gaat ook... Ik bedoel daarmee dat iedereen... Uiteraard is juist de manier waarop gans onze markt georganiseerd is, waarop dat gans onze economie en gans onze wereld, hè, WTO, draait, ligt een stuk aan de basis van alle problemen die we hebben. En wij moeten daar op een of andere manier de maatschappelijke krachten in gans de wereld trachten te mobiliseren om daar een kentering in te brengen. Maar aan de andere kant heb je wel... ondertussen marktconforme maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat het allemaal zo snel niet gaat. In feite is de ecoboni is daar een voorbeeld van, hoe slecht dat hij nu ook is. Maar dat is een manier om te zorgen dat een bepaalde manier van consumeren afgeremd wordt. Hè. En ik denk dat juist dat moeilijk evenwicht is tussen die twee, die er eventueel kan voor zorgen dat de grote drama's, is het niet dat ze afgesteld worden, dan toch dat ze uitgesteld worden.
Maar het probleem van de realpolitiek van vandaag is dat zij niet langer realistisch is. Dus ik kan een voorbeeld geven, opnieuw hier om het klimaatproblematiek. Dus de best beschikbare realpolitiek van vandaag is het Kyoto-akkoord, dat ik symbolisch ondersteun. Maar iedereen die iets kent van de klimaatproblematiek weet dat om het klimaat te stabiliseren, dat er reducties nodig zijn, onmiddellijk van 80-90%. En zelfs dan zijn we er nog niet zeker van dat je het effectief kunt stabiliseren. Dus anderzijds heb je dan het Kyoto-akkoord, dat spreekt over een gemiddelde reductie van 5,2%. Dan zie je die kloof, die enorme kloof tussen wat er blijkbaar politiek haalbaar is enerzijds en anderzijds wat er ecologisch noodzakelijk is. Voor het Westen betekent het zeer concreet dat de totale consumptie van materiële energiestromen met een factor 10 naar beneden moet. En dat zijn ook de fameuze factor 10, denk ik. Dat lees je in de rapporten van de Verenigde Naties, het milieuprogramma. Dat stelt dat zeer duidelijk. Als je de ecosysteem wilt stabiliseren en tegelijkertijd een sociaal rechtvaardigheid wilt creëren op mondiaal vlak, dan betekent dat in concreto voor een gemiddelde westerling een daling van zijn ecologische voetafdruk met een factor 10. Dat is de uitdaging waarvoor we staan. Dus ik ben akkoord, het is belangrijk dat beleidsmensen voortdurend werken aan concrete maatregelen nu, hier en vandaag. Maar alstublieft, probeer het ruimere kader in het achterhoofd te houden. En ik stel vast dat de partijpolitiek van vandaag meer en meer wegschuift in de verkeerde richting. Ik stel vast dat lange termijn problemen, internationale problemen, helemaal geen aandacht meer krijgen in de discussies voor de verkiezingen. Maar we spreken enkel nog over dagjespolitiek.
Hoe gaat u nu zoiets verkopen? Moet eens proberen realistisch voor te stellen, hetgeen dat u nu zegt, van wat doet je dan mee in de politieke praktijk? Dat is hopeloos, dat is ondenkbaar, van daar zelfs mee te werken.